Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 123 en daarvan het eerste vers. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop met elkaar uit Psalm 81, het 11e vers. Ik ben de Heer, ben uw God die heilig, ijver voor mijn eer. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord en dat zal vanavond zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 6e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis des geloofs, zingen in aansluiting erop uit Psalm 81 vers 11, en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Matteüs 6, de versen 1 tot en met 18. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des vleeses. En een eeuwig leven. Hebt acht dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden. Anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten gelijk de geveinzen in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg ik u, zij hebben hun loon weg. Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. Omdat uw aalmoes in het verborgen zij. En uw Vader die in het verborgen ziet, die zal het u in het openbaar vergelden. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden. Want die plegen gaan in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden. Opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. En uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen. Want zij menen dat zij door de veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word aan hun niet gelijk. Want uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want zij mismaken hun aangezichten, omdat zij van de mensen mogen gezien worden als zij vasten. Voorwaar ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, als gij vast, zalf uw hoofd en was uw aangezicht, omdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Tot zover de schriftlezing. Gemeente zoeken met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo komen wij tot u in het gebed. En we hebben met elkaar een gedeelte uit uw woord gelezen over het gebed. En het zal vanavond ook gaan over dat ware gebed. En dan mag het eerste wel zijn wat in onze gedachten komt. Heere, leer ons bidden. Want ook de heilige apostel Paulus moest het uitroepen, wij weten niet hoe te bidden. Laat het ook onze inleving zijn, wij kunnen het niet. Heere, zonder u kunnen wij niets. Tenzij dat u bidt, zo is ons bidden tevergeefs. Zo hebt u het ons ook vorige week willen leren, uit Psalm 127. Als u het huis niet bouwt, tevergeefs bouwen er zelfs bouwlieden daaraan. En dat geldt nu voor al onze verrichtingen. Als u het niet doet, door uw Heilige Geest in ons, is al ons bidden geheel tevergeefs. Daarom bidden wij u ook. Zend, Heere, uw licht en uw waarheid neder, dat die ons leiden in het gebed. Zend, Heere, uw Heilige Geest. En laat dat maar telkens weer onze verzuchting zijn. Och, schonk gij mij de hulp van uw Geest. Die hebben we nodig in alle dingen. Omdat we daar vanavond ook heilig om verlegen mogen zijn. Als we geroepen worden om over het gebed te spreken vanuit uw woord en onze belijdenis. Heere, dan bidden wij u, leid ons daarin door uw Heilige Geest. Als we geroepen zijn vanavond om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt, geef ons dan oren om het te mogen horen en een hart om het te mogen opmerken. Het is alles bij u vandaan. Als we geroepen worden om onze gaven te geven, Heere, neig onze harten. Als u ons de lofzang opgeeft, leer ons dan zingen met het hart. Als we geroepen worden om op het orgel te begeleiden, laten we het dan van u mogen verwachten. Als we geroepen zijn om als koster ons werk vanavond ook te doen in het midden van de gemeente, dat we dan bidden mogen om de leiding van uw Heilige Geest. Als de ouderlingen geroepen worden tot het opzicht, dat ze dan mogen bidden om die geest des onderscheids. De diakenen geroepen worden om hun liefdestaak te doen. Dat ze dan bidden mogen, Heere, schenk ons een bewogen hart. Als we vanavond geroepen worden om onze kinderen op te voeden. Ach, Heere, wilt u ze zelf voor ons opvoeden en ons daartoe gebruiken. En zo hebben wij u in alle dingen nodig. Leer ons bidden. Leer ons onze nood recht en grondig kennen. Door uw Heilige Geest, leer ons waarlijk bidden en danken. Wie is tot deze dingen bekwaam? Welk gebed is u welbehagelijk? Alleen dat van uw lieve Zoon. Dat hoort gij. Daarom bidden wij u, o grote middelaar, o grote hoge priester, o dierbare voorbidder, dat onze gebeden dan gedragen mogen worden op het altaar van uw voorbeden. En o Heilige Geest, reinig onze gebeden. En zo komen wij vanavond tot u. En dan dragen we ook al het werk in uw koninkrijk op. Ver weg, in de zending. Gedenk ook allen die gij uitgezonden hebt, opdat het werk voortgang mag hebben. Gedenk ook het werk van evangelisatie, wat gedaan mag worden in de grote steden, onder thuis- en daklozen, voor mensen die van uw woord vervreemd zijn, die leven aan de rand van de samenleving onder de meest ellendige omstandigheden. We denken aan hen die aan drugs verslaafd zijn. O, wat een macht. En ze kunnen er uit zichzelf niet los van komen. Maar maakt u ze los uit die banden, omdat ze ook in die weg de vrijheid mogen leren verstaan die er is in u, o Heer Jezus Christus. Denk aan alle verslaafden. Aan geld, het gokken, de drank, de pornografie. Heere, wat een verslavende machten zijn er niet die ons in bezit kunnen nemen. Ons hoogmoedige hart, onze eer, onze roem. Wat kunnen we toch verslaafd zijn. Ja, Heere, we zijn ten diepste allemaal verslaafd aan de zonden. Dat zegt ook de apostel Paulus, gij die eertijds waart onder de macht der zonden. Onder die heerschappij van de vorst der duisternis. Dan zijn we slaven, Heer, gebonden. En daarom bidden wij u, wilt u ons allen bevrijden. Klaggen knelt, Heer, in banden van die dood en zonden. Verlos ons allemaal. Gedenk ook het werk wat gedaan mag worden in de gevangenissen. Wat zijn er toch veel mensen wie leven uitzichtloos is. Door daden die ze gedaan hebben en waarvoor ze nu gestraft worden. Lange jaren. Ook dat dan al het woord door mag dringen. Door die dikke muren heen van de gevangenis. Door de dikke muren van hun hart. Maar voor u is niets onmogelijk. Wij bidden u ook voor het kerkelijke werk. Bijzonder denken we ook aan het werk van de generale synode. Die mocht beginnen. Wilt u ook daar uw wijsheid geven. Dat ook de besluiten mogen zijn tot heil van de kerken. En in bijzonder tot eer van uw grote naam. We willen u ook bidden voor de scholen die allemaal weer begonnen zijn. Heere, gedenk al de meesters en de juffrouws, de docenten die gij geroepen hebt om onze jongeren op te voeden. Zegent u dat werk. Gedenk onze kinderen, de jeugd. Ook als ze vanavond nog weer in uw huis zijn. Dat ze ook vanavond mogen luisteren en onderwijs ontvangen van u. O grote profeet en leraar van de kerk. Gedenk ook onze overheid. U weet ook van al de moeite die er is om te komen tot de vorming van een kabinet. Ach, Heer, in al deze dingen gaan we het steeds meer ervaren. Zij hebben u verlaten. Wat wijsheid zouden ze hebben. Heer, en als wij zien op de politiek, dan is het een complete verwarring. En daarom bidden wij u. Zou er nog eens iemand mogen opstaan met een profetische kracht om te spreken tot een ieder. Laten wij ons buigen voor de Heer. Laten wij naar Hem vragen, naar Hem alleen. Verwekt u nog zulke mannen die met de gaven des geestes bedeeld zijn. Ook in politiek opzicht nog eens leiding mogen geven aan ons volk. We hebben het niet verdiend, Heer, het kan ook niet om ons. Gedenk ons vorstenhuis. En als we zo samen zijn, dan willen we ook bidden voor uw volk Israël. Omdat het een aanhoudend gebed mag zijn. We merken het nog zo dat ze zitten onder het deksel van Mozes. Wij bidden u, neemt u dat deksel weg. Dat ze toch mogen zien dat Mozes een heenwijzing is naar hem die gekomen is. De middelaar, de Heer Jezus Christus. Gedenk ook hen, ook in het Jodendom, die u, o Heer Jezus Christus, mogen belijden als de Messias. Want kunnen zij het ook moeilijk hebben. Als ze ook te maken krijgen met vervolging en verachting. Geef ook dat ze staande mogen blijven. Dat geldt voor uw vervolgde kerk wereldwijd. Heere, gedenk ons zo. En gedenk ons ook als gemeente. Met al de moeite en de zorgen die daar zijn. O grote koning. Vanavond neemt u ons op de leerschool van het gebed. En dat zal toch de enige weg zijn. Waarin u uitkomst geeft. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. Is het nood, Heer, in ons hart? Dat mag de grote vraag wel zijn. Bij alle dingen die we bespreken, is het nood geworden in onze ziel? Is er een schreeuw tot God? O God, sta op. Zegent u dan al de middelen die daartoe gebruikt worden. Dat we het zo alleen van u mogen verwachten. Grote koning. Verhef uw aangezicht nog eens in gunst over ons en verlaat ons niet. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanavond beginnen met de laatste afdeling van onze Heidelberger Catechismus. En die gaat over het gebed. Vanavond is dan aan de beurt van behandeling zondag 45... En ik wil graag dat u, jonge mensen ook, kinderen, dat jullie ook met mij deze catechismus aandachtig en mocht het zijn ook heilbegeerig meelezen. Waarom is het gebed de christenen van noden? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk, dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft. Hoe luidt dat gebed? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Tot zover het onderwijs van onze Heidelberger Catechismus uit zondag 45. En door die zondag worden wij bepaald bij het gebedsleven. Het leven des gebeds van het ware kind van God. We schrijven bij zondag 45 het ware gebed. We letten dan op drie gedachten. In de eerste plaats de noodzaak van dit gebed. In de tweede plaats de gestalte bij dit gebed. En tenslotte de inhoud van dit gebed. Het ware gebed. Drie gedachten. De noodzaak van dit gebed. In de tweede plaats de gestalte bij dit gebed. En in de derde plaats de inhoud van dit gebed. Doch eerst gaan we met elkaar zingen. En wel uit Psalm 65. En daarvan het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En ook het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had overhand over mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. En bij het zingen van deze psalmen krijgt u in een tweetal rondgangen de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heer en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreien tot hem vlucht. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 145, het zesde vers, na het amen van de preek. Zondag 45 bepaalt ons dus bij het ware gebed. We willen dan letten op de noodzaak van dit gebed. In de tweede plaats van de gestalte bij dit gebed. En in de derde plaats de inhoud van dit gebed. Gemeente, heel de Bijbel is vol van oproepen om te bidden. Telkens weer kunnen wij dat lezen op de bladzijden van de Heilige Schrift. Die indringende oproep om toch steeds te bidden. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 50, waar we het lezen: offert Goden dank en betaal de Heere uw geloften. Ik denk aan het indringende onderwijs van de Heer Jezus in Lucas 11. En ik zeg u lieden, bid. En dan hoeven we toch alleen maar te denken aan die gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe. Dat de Heer Jezus die gelijkenis heeft uitgesproken, opdat men altijd bidden zal en niet vertragen. Als we weer verder lezen in de Bijbel en we komen bij de brieven van de apostel Paulus, dan komen wij ook vele malen de vermaning tegen: bid zonder ophouden. Telkens weer lezen we dus in de Bijbel de oproep om te bidden. Maar wat is nu bidden? Daar zou heel veel omschrijvingen van te geven zijn. Maar mag ik er vanavond deze eens noemen? Bidden, dat is gemeenschap, dat is omgang zoeken met de Heer. Zoals we daarover zingen, bijvoorbeeld in Psalm 25. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Bidden, dat is in stilte de afzondering zoeken. En in die afzondering begeren naar de ontmoeting met de Heer. Bidden, dat is het verlangen om heel dicht bij de Heer te zijn. Waarom is dan daar dat verlangen? Wel omdat de Heer liefde in je hart heeft uitgestort. En die liefde die noopt je om de Heer te zoeken. Om telkens weer bij hem te mogen schuilen. En telkens weer in de weg van het gebed zijn stem te mogen horen. Je kunt het niet meer laten om te bidden, omdat hij zich in zijn genade aan je heeft geopenbaard en daar een band gelegd is tussen God en je ziel. Dan kun je niet meer buiten de omgang met de Heer. Dan krijg je de Heer in alle dingen nodig. Dan begeer je ook om je hart voor de Heer uit te storten. Waartoe David oproept in Psalm 62. Vertrouw op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw gans hart. God is onze toevlucht alle tijden. Dat is bidden. Je hart voor de Heer uitstorten. In het kinderlijke vertrouwen dat hij hoort. En dat hij nabij is. En dat hij zorgen wil in tijden van nood, moeite en verdriet. Bidden, dat is dat diepe verlangen om alles wat je neerdrukt, en dan wel heel in het bijzonder de zonden die je zo aanklagen, waar je zo tegen te strijden hebben, die je zo'n pijn en verdriet doet, om die zonden aan de Heere te belijden. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Dat is bidden. Je zonden voor de Heer. Met een hartelijk leedwezen en droefheid voor hem belijden. Bidden. Dat is worstelen bij de Heer om de verzoening, de vergeving van die zonden. Dat is de toevlucht nemen tot die genadige rechter, om van hem telkens weer te mogen horen. Ik heb uw zonden weggedaan. Ik heb u gereinigd en gewassen. O, dat smeken. Vergeef mij, Heere, al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij. Red mijn leven. Dat is bidden. Worstelen om die vergeving. Om die genezing. Om die heling bij de Heer. Maar bidden is ook danken. Danken voor die menigvuldige genade die de Heer je dag aan dag bewijst. Als de ziel in het gebed het mag zeggen en zijn hart erin meekomt, looft, looft de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och of nu, al wat in mij is hem prees, loof. Loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Dat is ook bidden. Hem loven, omdat hij niet alleen hoort, maar ook verhoort. O, en dan kan de ziel niet anders. Als daar die vergeving bij vernieuwing gesmaakt, eindigen in hem alleen. O, dan wordt hij meegenomen op de vleugelen van het gebed. En dan leeft het in zijn hart, looft hem, die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. O, dan mag er zoveel dankenstof zijn, als er ervaren wordt hoe de zorgende hand van de Heere over je is uitgebreid. En hoeveel goedheid je uit zijn milde hand hebt ontvangen. Dan leeft het, looft hem die uw krankheid kent en liefderijk geneest. Die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. Danken en bidden, bidden en danken. Liefde gemeente, leid uw zoon biddend leven. Mag van u gelden, ziet, hij bidt. We zijn er in het midden van onze gemeente die daarmee worstelen, ben ik een kind van de Heer. Nou, als er één zuiver kenmerk is van de ware christen, dan is het zijn gebedsleven. En daar gaat ook onze catechismus met nadruk op wijzen. Als het begint met de vraag, waarom is het gebed de christen van noden? Ze vragen dus naar de noodzaak van het gebed. Waarom, zeggen ze, kan een christen niet zonder bidden? Je zou mogen zeggen, waarom is het kenmerkend voor een christ dat hij bidt? Weet en dan het eerste wat ons natuurlijk opvalt is dat het gebed hier staat in het stuk der dankbaarheid. Het staat niet in het stuk der ellende of in de verlossing, maar bidden staat hier in het stuk der dankbaarheid. En dat heeft ons heel veel te zeggen. En dat zal als het ware ook als een rode draad vanavond door de prediking heen lopen. Gaat u dus over het gebedsleven van het kind van de Heere, die de Heere in zijn gebed erkent voor die heerlijke verlossing. Uit die grote nood en ellende waarin hij zich bevonden heeft. En door die verlossing uit die ellende is er een band gelegd tussen de Heere, zoals er een band is tussen het lichaam en het hoofd. Zoals er een band is tussen de rank en de wijnstok. Zoals er een band is tussen een bruid en een bruidegom. Zoals er een band is tussen een slaaf en zijn heer. Zo is er ook door de Heere een band gelegd tussen de christen en Christus. En zo door die band die er gelegd is, de band des geloofs, is dat geloof een biddend geloof. En zo wordt die omgang tussen de Heere en zijn kind ook waargenomen en beoefend door het gebed. En daarom wordt het gebed ook wel genoemd de ademtocht van de ziel. Daardoor leeft hij. Daardoor is hij aan zijn God verbonden. Zonder bidden kan een christen niet. Maar ik zei al, het staat in het stuk der dankbaarheid. En dan moet je toch altijd weer even goed nadenken. Wat heeft nou bidden te maken met dankbaarheid? Ja, je gebruikt dat natuurlijk wel als je bidden ziet als danken. Maar we hebben gezien dat bidden meer is dan danken. En toch is ook het bidden om vergeving danken. Waarom? Waarom is het vragen aan de Heere, wilt u mij ondersteunen in de moeilijke weg? Waarom is dat toch het voornaamste stuk der dankbaarheid? Nog belangrijker zou ik zo mogen zeggen dan het doen van goede werken. Waarom is nou het gebed het voornaamste stuk, het belangrijkste stuk van de dankbaarheid? Wel, geliefde gemeente, wanneer wij het ware gebedsleven mogen beoefenen, dat de Heere van ons vraagt, ja, zegt onze catechismus, dat de Heere van ons vordert, dat wil zeggen dat de Heere van ons eist. Waarom is dat ware gebedsleven nou het voornaamste stuk der dankbaarheid? Wel, geliefde gemeente, hierom. Wanneer wij ons buigen voor de Heere, en wanneer wij de Heere aanroepen, en wij schreeuwen tot God, o God, ondersteun mij. Als wij roepen tot de Heere, o God, ontfermt u zich over mij. Wanneer wij de Heeren achteraan kleven en zeggen, Heere, verzoen de zware schuld. Dan belijden wij in dat gebed dat wij niet zonder de Heere kunnen. Als daar de dichter zingt, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Op u heb ik vertrouwd in noden. Dan ligt daar het geheim van de dankbaarheid, dat wij de Heere daarin eren, dat wij hem in alles nodig hebben. Daarin wordt de Heere nou verheerlijkt. Daarin wordt hij nu gedankt, als een zondaar zijn knieën buigt. En hij het uitroept, Heere, zonder u kan ik niets doen. Wanneer hij zijn volkomen afhankelijkheid van de Heere belijdt, belijdt hij daarmee, Heere, ik kan niet zonder u. En daarin geeft hij de Heere nu de eer en de dank. Als hij daar in die stilte worstelt voor God, om het behoud van zijn ziel, om de nabijheid van de Heere, om de kracht en de ondersteuning door de Heilige Geest. Gemeente, dan heeft hij de Heere werkelijk nodig. En dat is nu de Heere aangenaam. En gemeente, dan voelt u misschien wel waarom dat nou het voornaamste stuk de dankbaarheid is. Want wanneer wij goede werken doen, ach, dan ligt het ons zo nabij. Dat wij er toch ook nog iets in hebben om van de mensen gezien te worden. Maar wanneer wij in het verborgenen, in de eenzaamheid, onze ziel uitstorten voor de Heeren, dan is alles weg, om het zomaar eens te zeggen, van de mensen en mensen eer. Maar daar worden wij klein, afhankelijk van de Heeren en worden wij op hem geheel geworpen. En daarin wordt de Heere dan ook het meest verheerlijkt, als de zondaar het kleinst is, op zijn knieën, biddend voor de Heere. En dat is het wat de Heere zo gaarne ziet. En dan denken wij aan die grote profeet Elia, die man die daar stond in de mogendheden des Heeren, die daar al die priesters van Baal tarten. Elia, de man in zijn kemelsharen mantel, waarvoor Agab vreesde. en het volken diep ontzag had. De man die zei, indien ik dan een profeet des Heren ben, laat dan vuur van de hemel neerdalen. En het daalde vuur neer en verteerde de 50. Deze man, o wat is hij klein, als hij op de berg Karmel voor God verschijnt. Dan buigt hij zich zo diep, plat op de aarde, met zijn hoofd tussen de knieën. En dat is wat de Heere nou vraagt en vordert van zijn kinderen. Roemt nu onze God, zingt Psalm 99, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer. Geliefde gemeente, u die de Heere vereist, weet u een beter plekje op aarde dan klein en geknield voor de Heere? Om dan hem in alles nodig te hebben en hem voor alles te danken. Om in het gebed de klop van het hart van uw Vader te mogen horen in ontferming over u. Daar wordt de ware dankbaarheid beoefend, als een mens klein mag worden voor zijn heerlijke en grote koning. En wat is het dan toch erg, gemeente, dat daar Gods kinderen elke keer weer toe gebracht moeten worden. Dat het telkens weer nodig is dat Paulus en al Gods knechten de gemeente oproepen om te bidden. O, wat is het aangrijpend dat wij die ademtocht der ziel zo vaak nalaten. En dat we die plaats in het verborgen zo vaak leeg laten om de Heer in alles te benodigen. En hoe komt dat toch? Dat de Heer Jezus, de profeten, de apostelen, de dienaren van het woord, ons telkens weer op moeten roepen tot dat gebed. Wel omdat het elke keer in het gebed zo dwars tegen ons vlees ingaat. Want mijn vlees wil niet knielen. Mijn vlees wil niet buigen. Maar ik wil groot zijn. Ik wil aanzienlijk zijn. Ik wil geëerd worden. En dan heb ik het telkens weer nodig. Dat de Heere mij klein maakt. En daar gebruikt hij zo menigmaal zijn kastijdende hand voor. Om mij daar weer te brengen. In mijn eigen hulpeloosheid. En smart u dat nou wel eens, gemeente. Dat we dat gebed zo vaak nalaten. Dat dat gebed zo vaak een sleur is. Dat dat gebed zo vaak een opzeggen is van waarheden, zonder dat het beleefd wordt. En wat blijft het dan telkens weer een wonder dat de Heere naar ons toekomt. En dat hij telkens weer die geest verwekt, zodat wij gedreven worden naar de binnenkamer. Om daar hem weer te zoeken. Het kan wel eens een vraag zijn waar ook jongeren mee worstelen als ze weten van Gods voorzienige leiding en dat de Heere alle dingen regeert. Dan kan het wel eens zijn dat er bij hen een vraag komt en misschien leeft die ook wel in uw hart. Ja, maar waarom moet ik eigenlijk bidden? De Heer heeft toch alles al bepaald van tevoren. Hij weet toch wanneer ik ziek word en wanneer ik beter word. Hij weet toch of ik voor mijn diploma zal slagen of ik daar niet voor zal slagen. Hij weet toch of ik die baan zal krijgen of niet zal krijgen. Waarom moet ik eigenlijk bidden? En als ik op mijn werk ben en ik bid voor mijn eten en dat ik mijn werk mag doen en veilig thuis mag komen, dan zie ik dat mijn collega die niet bidt, ook zijn werk doet en ook veilig thuis komt. Waarom moet ik bidden? De Bijbel zegt er toch dat God de zon doet opgaan over bozen en goeden. Waarom zou ik eigenlijk bidden? De Heere zegent toch ook de mensen die niet bidden. Die krijgen toch ook kinderen. Die treden toch ook in het huwelijk. Die hebben toch ook voorspoed. En ze bidden er niet om. Ja, gemeente, dat is waar. Dat geeft de Heer in zijn algemene goedheid, ook aan mensen die niet bidden. En hij kan gaven geven, terwijl we er niet om bidden. Dat is allemaal waar. En toch moeten we bidden. Waarom? Wel, gemeente, daar is maar één antwoord op. Omdat God het wil. En daarom moeten wij bidden. Omdat God gebeden wil worden van de huizen Jacobs. Wij moeten niet redeneren en zeggen ja maar zus of ja maar zo. Maar wij moeten bidden omdat de Heer het zegt. Zoek dagelijks mijn aangezicht. En daar gaat ook onze catechismus op wijzen. En dat zegt ook in het vervolg van het antwoord. Dat is omdat God zijn genade en de Heilige Geest alleen geven wil aan degene die hem daarom met hartelijk zuchten, zonder ophouden bidden en ook daarvoor danken. Daar zien wij het staan, gemeente. De Heere wil zijn gaven geven aan hen die hem daarom bidden. En nu worden wij dus niet verhoord omdat wij bidden. Dat is niet de grond van onze verhoring. Maar de Heere zegt, dat is de weg waarin ik jullie wil verhoren en geven waarom je bidt. Omdat ik het zo wil. En daarom lezen we bijvoorbeeld ook in Psalm 81. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Bid en ik zal het u geven. Daarom moeten wij bidden. Omdat de Heere in de weg van het gebed die gaven wil geven. En zo mag ook de dichter het zeggen. Op uw noodgeschrei deed ik grote wonderen. En dat wonder van de verhoring van de gebeden, dat wekt telkens weer de liefde en de verwondering in het hart van Gods kinderen als ze zingen, God heb ik lief. Waarom? Want hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, geroep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. Jongelui, daarom bidden, omdat God van het je vraagt en dat hij er zo'n recht op hebt, dat je in het gebed je afhankelijkheid betoont van de Heere. Ach Heere, zie toch in gunst op mij van boven neder. En wat hebben wij dan nodig? Wat wil de Heere geven? Wel, onze catechismus vat het zo heerlijk samen, die twee weldaden, die onmisbaar zijn voor het kind van God. Zeg het maar eens. Waar is het je nou om te doen? Wat heb je nou nodig? Arme ziel, ik heb genade nodig en het toepassende werk van de Heilige Geest. Precies. En dat zegt ook onze catechismus. In die twee woorden vatten ze nu alles samen waar een mens niet buiten kan. Genade en de Heilige Geest. Wat is nou genade? Wel, gemeente, maak het heel eenvoudig zeggen. Genade, dat is de onverdiende gunst van God. Dat is genade. Dat God je gunst bewijst, terwijl je het helemaal niet verdiend hebt. Ja, terwijl je het verzondigd hebt. Terwijl je het helemaal niet waard bent, gaat de Heer je zijn gunst, zijn liefde en zijn nabijheid schenken. In zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Genade, dat wil zeggen, ik krijg het om niet. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het verzonderd. Maar nou krijg ik het. En dat maakt het leven van de christen uit. Hier in beginsel en straks volkomen. Dat hij leeft uit genade, genade alleen. En dat doet hem ook zeggen, alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, roem in vrije gunst alleen. Hoor je het? Ik roem in genade. Ik heb het gekregen om niet, alleen om Christus wil. En als je dat nou gaat ervaren, ga je begrijpen. Dat bidden ook dat danken inhoudt. Als daar die genade gesmaakt mag worden. Dat God naar je omgezien heeft. Terwijl jij een wegloper bent. Terwijl je telkens weer verzonden bent. Terwijl je niets anders dan ontrouw bij jezelf hebt. En God blijft de getrouwen. En hij stort die genade telkens weer over je uit. Dan wordt het toch waar. Geloofd, zei God, die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Die voor mijn welstand waakt. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Hij wil mij heil bereiden. Mij in zijn vesting leiden. Daar heb je nou wat genade is, gemeente. Dat wil zeggen dat hij nou voor mijn welstand waakt. Hij zorgt voor mij. Zijn oog is om Christus wil in liefde op mij neergeslagen. Hij is het die mijn heil bereidt. Komt alleen bij hem vandaan. Om de kruisverdiensten van zijn lieve zoon heeft hij voor mij de zaligheid bereid. En hij zal mij straks in zijn vesting leiden. Voor eeuwig thuis. Waarom? Is er één woord dat het kan verklaren? Ja. En dat is dat ene woord. Genade. Genade alleen. Wie kan er zonder genade leven? Niemand, gemeente. Dat is het wat u nodig hebt. Genade. En als u dat mag ontvangen, dan hebt u alles. Want dan gaat Paulus het ook leren. Te midden van de moeite. Te midden van de pijn. Te midden van de doren in zijn vlees. Mijn genade is u genoeg. Meer hoeft u niet, gemeente. Dan genade. Genade alleen. En hoe krijg ik nu die genade? Wat is daarvoor nodig? Wel, daar is voor nodig de onmisbare werking van de Heilige Geest. En daarom genade en de Heilige Geest. Die heb ik nodig, die Geest. Die Geest die mij wederbaart, geliefden. Die Geest die mij het nieuwe leven schenkt. De Geest die mij doet strijden tegen de zonden. De Geest die mij aan Christus meer en meer gelijkvormig maakt. Die Geest heb ik nodig. Zonder die Geest kan ik niet leven. En ik heb de krachtige werking van die Geest telkens nodig. Dag in dag uit. Die Geest die mij leidt. Die Geest die mij onderwijst. De Geest die mij aan Christus verbindt. O, die Heilige Geest heb ik nodig, die voor mij de schriften opent. Het is de Heilige Geest die mij dat geloof geeft en dat geloof ook onderhoudt. Ik heb die Heilige Geest nodig om mij te leiden in de heilgeheimen van het woord van de Heer. En daarom dat gebed. Heere, hij maakt mij uw wegen, door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen uw treden wendt. Heer, laat die Heilige Geest toch in mij werken. Krachtig, onwederstandelijk. Dat ik door die geest sterven mag aan mijzelf. En meer op mag staan in u. Laat die Heilige Geest mij snoeien. Omdat ik meer en meer bloeien mag tot uw eer. Heere, bewaar mij er dan ook voor. Dat ik die Heilige Geest zou bedroeven. Dat ik de werkingen van de Heilige Geest zou uitblussen. Door een slordig werelds leven. Door de zonden in mij toe te laten. Door mijn vlees niet te kruisigen. Maar mijn vlees te behagen. Door de wellusten in mijn hart ruim baan te geven. O, daarom is het zo nodig, Heere, verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat uw Heilige Geest niet van mij scheiden, want die alleen kan mij leiden op het rechte spoor. Voelt u, gemeente, en hebt u daar nou ook behoefte aan genade en de Heilige Geest? Hoe krijg ik die dan, Heer? Hoe wordt dat dan mijn deel? Wel, We krijgen zo'n teer antwoord op. Aan wie gaat de Heere dat nou geven? Wel aan al degenen die hem daar hartelijk omzuchten, zonder ophouden. Bidden, gemeente, dat is zuchten en smeken aan de troon der genade. Gemeente, en dan doet het je soms zo'n pijn. Als je mensen soms zo zelfverzekerd hoort zeggen dat ze niet zoveel moeten hebben van dat volk van zuchters en van tobbers. Die mensen die hebben het altijd en die bezitten het altijd en die doen altijd danken. Gemeenten, daar mag je wel eens bang voor zijn. Waarom? Omdat God doet overhouden, gemeente, zul je dat nooit vergeten. Een arm en ellendig volk. En dat zal op zijn naam vertrouwen. Arme kinderen houdt hij op. Waar toch? Wat zei je vrouw? Arme zondaars leven toch? Dat is toch het leven van Gods kerk. Dat is een arm leven. Dat is een zuchtend leven. Dat is een tobbend leven. Omdat ze het in zichzelf niet kunnen vinden, gemeente. Dat is niet het gearriveerde christendom van onze dagen. Dat het altijd maar heeft en altijd bezit en altijd danken kan en altijd loven kan. O ja, God is het waard. Maar ze hebben er zo'n smart over van binnen. Dat ze hem niet geven wat hij zo eeuwig waard is. En dat maakt ze zo van die arme toppers en van die zuchters. En die nou maar altijd bedelen. Bedelen, dat is de kerk van God. Een bedelaarsvolk. Een volk wat lege handen heeft. Een volk dat bedelt, dat smeekt, dat roept, dat zucht. Dat soms geen woorden heeft om te bidden. Dat het soms zo benauwd heeft. En dat het soms niet meer weet hoe het verder moet. En dan zeggen, Heer, ik ben uitgebeden en ik ben uitgeworsteld. En dat ze zeggen, Heer, mijn begeren is voor u in al mijn leed, met mijn zuchten en mijn zorgen, voor u niet verborgen, daar gij alles weet en ziet. O gemeente, dat je zo mag blijven, een arme bedelaar. En dat bedelaarsleven, dat bid ik u toe. Om nou maar telkens weer heilig verlegen te zijn om de Heer. Om nou niet buiten hem te kunnen en hem nou in alles nodig te hebben. Dan wordt het waar, zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan. Hem achteraan te kleven, zoals de Canaanese vrouw. Niet op te houden hem achteraan te roepen. O Heer Jezus, Zonen Davids, ontferm u mij. En dan kan het wel eens zijn in dat leven der genade, dat de Heere zich schijnbaar terughoudt. Dat het wel lijkt alsof hij niet horen wil. Maar geliefden, dat is nou dat vaderlijke hart van de Heere. Dat het nou zo graag ziet dat zijn kind het waarlijk om hem te doen is. Daarin beproeft hij zijn kinderen. Hebben ze me nou werkelijk nodig? En daarom laat hij het soms wel eens een ogenblik zijn. Alsof hij er niet is en of hij niet hoort. Maar geliefden, er is niets heerlijker dat de Heere vernemen kan. Dan een zondaar die hem achteraan kleeft. Die hem achteraan klaagt. En dan zal de Heere op zijn tijd ook horen. En dat zien wij ook die oefening. In Psalm 130 waar de dichter zegt, ik blijf den Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Die hem zonder ophouden altijd maar achter hem aankomen. Bij dagen en bij nachten. Je dagelijkse gebed zeker. Bij het opstaan aan tafel. Maar ook, zoals wel eens gezegd wordt, dat bidden met de pet op. Onder je werk, als je achter je computer zit, als je in je auto rijdt. Dan die verzuchtingen tot de Heere. Ach Heere, ach wie mijn ziel door u gered. zonder ophouden bidden. Met een heilige durf, zoals ook dominee Bakker het zei. En we vanmorgen even aanhaalden. Of wat de ouden zeiden, je klom tussen de deur zetten bij de Heer. Niet aflaten te bidden. O ja, de duivel en mijn luie vlees. Dit wil ervoor zorgen dat ik ophoud met bidden. Maar als het ware geloof in de beoefening is, dan kunnen we niet ophouden. Ook al is de dood er zelfs aan verbonden. Denk maar eens aan Daniel. Zelfs de leeuwenkuil kon hem niet verhinderen om te bidden. Hij liep de Heere achteraan. Hij riep hem aan en zegt, ach Heere, wilt u mij bewaren? Bid zonder ophouden. En wat is nou de rechte gestalte, gemeente, bij dat gebed? Wel, dat brengt ons bij het tweede van dat bidden, de gestalten. Wel, en dan worden een aantal dingen genoemd die bij de gestalte van die bidder behoren. Wel, in de eerste plaats dat wij alleen van harte aanroepen de enige en ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard. Meent u, dat is een belangrijk aspect in de multiculturele tijd waarin wij leven. Ik las een tijdje terug nog in de krant dat er een docent aan de christelijke hogeschool in Ede bij het onderzoek van het boeddhisme zulke gebeden was tegengekomen dat hij geloofde dat er ook nog wel boeddhisten behouden zouden worden. Dat wordt dan aan christelijke scholen gedoseerd. En weet u wat erbij stond? De hoorders van die lezing begonnen te applaudisseren. Dan mogen we wel waakzaam zijn als dat gif ook onze gezin te binnendringt. Want het is zo tegen het woord en tegen de belijdenis. Want wij mogen alleen in het ware gebed aanroepen die God die zich in het woord heeft geopenbaard. Die God van Elia, die zo duidelijk gesproken heeft op de Karmel en daar de afgoden beschaamd heeft, dat het goden zijn van hout en steen alleen. Gemeente, laat je het niet wijs maken, jonge mensen, in de tijd van relativering, dat ook moslims tot dezelfde God bidden als de God van de Bijbel. Geloof het niet, dat je ook als boeddhist straks bij God zult zijn. Niet gemeente dat we dat zeggen uit hoovaardij. En niet dat we die mensen de zaligheid niet zouden gunnen. O God, laat het ons gebed zijn, bekeer ze tot de ware en levende God. De God die zich in zijn woord openbaart, jonge mensen. Die God alleen zul je aanbidden, met afzien van al het andere. Want ook al bidden wij dan niet tot Allah en gaan wij niet door transcendentse meditatie opklimmen tot de diepten van onze ziel. Wij hebben ook onze afgoden, waar we ook ons voor buigen. Maar de Heere zegt, alleen de ware God aanbidden en hem van harte aanroepen. En daarin zien wij dat het gebed niet een zaak is van de lippen alleen, maar dat het ten diepste een zaak van het hart is. Dat we de dingen niet alleen zeggen omdat we weten dat het zo is en ons zo geleerd is als kind, maar dat we gevoelen diep vanuit ons binnenste, het is waar en het is zo noodzakelijk dat ik de Heere daarom bid. Met mond en hart samen. Zoals de dichter ook zegt, ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen. Met het hart vanuit je binnenste wil ook zeggen met het ware geloof bidden. Bidden, dat is met het woord naar de Heere gaan. Bidden, dat is om het zo te mogen zeggen, dat woord van de Heere naspreken. In de gelovige verwachting dat dat woord van de Heere waar is. En dat hij ook doet wat hij beloofd heeft. Dan denk ik aan de geschiedenis van Jericho. Als ze daar wandelen rondom de stad Jericho. Wat hebben ze dan? Wel alleen het woord van de Heer. En dat doet ze juichen. Omdat God het beloofd heeft dat de muren van Jericho zullen vallen, juichen ze in de gelovige verwachting dat de Heere zal doen wat hij beloofd heeft. Dat is bidden. En zo mogen wij ook tot de Heere gaan, pleitend op zijn woord, pleitend op dat belofte woord dat hij in de doop aan ons voorhoofd heeft bevestigd. Geloven wat de dichter zegt. Hij zal nooit herroepen wat hij eenmaal gesproken heeft. Hetgeen uit zijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Gemeente, welke grond zou je onder je gebed hebben als je niet zou weten dat de Heere een waarmaker is van zijn woord? Dat is toch de vaste grond waarom je bidden kan. Omdat het woord zegt dat de Heere geeft wat hij beloofd heeft. En dat hij het gezegd heeft. Zoek mij en ik zal mij laten vinden. En het tweede wat bij dat gebed hoort. Dat is als het ware een vervolger op onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Omdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. O gemeente, als we dat zo met elkaar lezen, dan zien wij in gedachten al die twee bidders staan in die gelijkenis van de Heer Jezus. Daar staan ze naast elkaar. De fariseer en de tollenaar. De een voor in de tempel en de een bijna achteraan daar bij de deur. Die durft eigenlijk niet eens naar binnen. Maar wat is hun gebed ook verschillend. De een somt zijn weldaden op, zijn goede werken. En de ander zucht en schreeuwt tot God. Onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Daar had die fariseer helemaal geen weet van nood en van ellende. Dat waren voor hem onbekende begrippen. Hij was een gearriveerd man, een geëerd man, een gezien man. En God mocht wel heel dankbaar zijn met zo'n vrome Israëliet. En die andere man kende zijn nood en ellende. Een tollenaar, een zondaar, een verachte, een goddeloze, die voor God niet kon bestaan. O God, wees mij de zondaar genadig. En wat is daartoe nodig, gemeente? Wel, om onze nood en ellende recht te kennen is nodig. Een rechte bediening van het woord. Een woord dat eerlijk met ons omgaat, gemeente. Zoals Nathan moest komen tot David. En het hem zeggen, gij zijt die man. Dat is nodig om onze nood en ellende recht te leren kennen. Want anders leven we eroverheen. En daarom bid toch altijd om een ontdekkende en eerlijkmakende prediking. Die uw nood en ellende eerlijk doet kennen. Oprecht doet kennen. Om in die weg de Heere om zijn heil te smeken. Om werkelijk ook na te leren zeggen wat de dichter bidt in Psalm 130. Uit diepte van ellende roep ik tot u. Met mond en hart tot u die heil kunt zenden, o Heer, aanschouw mijn smart. Dat is je nood en ellende recht kennen. Ik heb geen rechten. Ik heb het alles van mijn kant verzondigd. Wees mij de zondaar genadig. En daar kom je nou nooit bovenuit. En dat is nou het gebed in het stuk der dankbaarheid. Dat is het gebed van de ware christen. Mijn nood en ellende recht kennen die mij doet zeggen. Wees mij de zondaar genadig. Oh, en wie zo bidt in die gestalte daarvan mag gelden. En hij ging naar huis gerechtvaardigd. Verhoord, vergeving ontvangen. Gemeente, zie je nou hoe nodig het is om je ellende en je noodrecht te kennen, om er ook van verlost te mogen in de weg van het hartelijk en aanhoudend bidden om genade en de Heilige Geest. En het derde, Wat bij dat ware gebed hoort is, dat wij deze vaste grond hebben. Dat niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, de Heer ons gebed, om des Heere Jezus Christus wil, zekerlijk wil verhoren. Meent, ik zou bijna willen zeggen, lees het eens, herlees het en bemediteer het. Wat hier staat, dat is zo rijk, dat is zo groot, dat is zo aanbiddelijk. Dat nou het kind van God mag bidden, terwijl hij zijn onwaardigheid inleeft, terwijl hij het beleeft en gevoelt het alles verzondigd te hebben. En dat hij het niet waard is dat God naar hem omziet, omdat hij altijd van God is afgeweken. Wat heeft hij voor vaste grond? In dat bidden als een ellendige, in dat roepen als een arme verloren mensenkind, dat hij niet tegenstaande dat onwaardig te zijn, de Heere dat gebed zal horen om Christus wil. Onwaardig. Dat tekent die bidder. Dat is het wat die zoon zegt, Vader, ik ben het niet waardig. Dat is het wat die hoofdman zegt, gij komt niet in mijn dak, onder mijn dak, Heere, want ik ben het niet waardig. Dat doet Daniel zeggen, bij mij is de beschaamdheid eraan gericht, omdat wij tegen u gezondigd hebben. Die onwaardige bidder mag het weten. Dwars tegen alles in wat hem aanklaagt. Maar God zal mij ellendige horen om Christus wil alleen. Dat is de vaste grond waarom God hem verhoren zal. Niet uit ons, maar het is al uit hem. En dat heeft Christus ook met een eedzwering gezegd. Voorwaar, zeg ik u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Hoort u het, gemeente? Daar ligt de grond voor de verhoring. Al wat u de Vader bidden zult, in mijn naam, om Christus wil, om de gekruisigde wil, om de opgestane wil, om de ten hemel gevaren wil, om hem die daar zit aan de rechterhand van de Vader, om de grote voorbidder wil. Daarom zal hij mij horen? Dat is het wonder. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun beden heeft hij, om Christus wil, nimmer afgewezen. En waar moeten we dan om bidden? Wel, zo sluit onze catechismus af. Om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wel, dat is zo'n ouderwets woord, maar wel zo'n diep woord en zo'n leerzaam woord, nooddruft. Je voelt als het ware wel, jonge mensen, daarin zit in de eerste plaats dat woordje nood. En dat wil zeggen iets wat je nodig hebt en waar je niet buiten kunt. Wanneer iemand honger heeft, dan heeft hij maar één ding nodig en dat is brood. En daarom zeggen wij dat ook, dat heb je brood nodig. Dat wil zeggen, je kunt niet buiten brood leven. Wat heeft iemand nodig die in het water gevallen is en niet zwemmen kan? En door de golven overspoeld dreigt te worden. Wat is die nood van die man? Wel, dat hij een reddingsboei nodig heeft die hij vast kan grijpen. Dat is nooddruft. En daar mag je de Heere nou om bidden. Om alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, wat je nodig hebt en niet missen kunt. Wat heb je in de eerste plaats nodig? We hebben het gezegd. Genade en de Heilige Geest. Wel, we kunnen dat ook wat uitwerken. Als er gezegd wordt, Heer, ik heb nodig dat ik recht mijn zonden en ellende ken. Heer, dat is ook nodig om te kennen. Zelfkennis. En godskennis, om in die weg tot Christuskennis geleid te worden. Heer, ik heb allemaal nodig, die dingen van u, genade, mijn nood en ellende recht kennen. Ik heb u nodig, Heer. Dat is de geestelijke nood. Ik ben u kwijt en wilt u weer aan mij gedenken, Heer. Ook om alle lichamelijke nooddruft mogen wij de Heer bidden. Alles wat je nodig hebt om door dit leven heen te komen. Alles wat je niet missen kunt in dit leven. Je mag het aan de Heere vragen. En aan wie wil die het geven? Mag ik het nog één keer zeggen, gemeente? De Heere is nabij. Zingt de dichter uit Psalm 34. De gebrokene van hart. En hij behoudt de verslagene van geest. Was nou de ware bidder. Luister eens wat de kanttekeningen dan zeggen. Bij de gebrokene van hart. Wat is dat nou iemand? Wel zeggen ze, dat is iemand die alle hoogmoed heeft afgelegd. En zich vernedert voor de Heere. Met een hartelijke bekommernis over hun zonden. En een begeerte naar genade. Daar heb je de ware bidder. Dat is de gebrokene. Dat is de verslagene. Dat is die zuchter. Dat is die worstelaar. Die is vernederd. Die is gebroken. Daar heeft de hoogmoed de doodsteek gekregen. En er is gekomen een hartelijke bekommernis. Dat wil zeggen een hartelijk berouw. Een belijden van de zonden. En een hongeren en dorsten naar de genade. Want buiten die genade, buiten de Heere, kan hij niet leven. En als je nou zo vanavond in de kerk zit, als een gebrokene, als een verslagene. En als je vanuit die gestalte nou roept tot God. Weet u wat er voor zo'n gebroken en zo'n verslagene staat? Moet je die psalm maar eens lezen, luister maar. God is het verbroken hart, verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten alle tijd, nabij en goed, in tegenheen en smart. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn der vrome lot, maar uit die allen redt hen God. Hij is hun heil alleen. En dat is het. Wat de ware bidder brengt aan de voeten van de Heere. U bent mijn heil alleen. Ik verwacht het, Heere, bij u vandaan. Ik verwacht het bij u van boven, Heere. Daarin wordt de Heere toch zo verheerlijkt. En van zo'n bidder mag gelden. Hij, de Heere, slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig voor hem knielen. Kom, gemeente. In midden van al de nood, pijn en verdriet, laten wij vanavond buigen als gebrokenen van hart. Laten wij vanavond voor hem komen als verslagenen van geest, om het nu van hem te verwachten die het gezegd heeft. Werpt al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Liefde gemeente, wat heeft Gods kind en wat heeft zijn gemeente toch een heerlijke, genadige en ontfermende God. Als je zo vanavond mag nadenken over de Heere en hoe hij handelt met een bidder, dan mag David dit wel eens in verwondering uitroepen. Wie is aan u gelijk bij al de hemelingen? Wie hun er is, o Heere, met u gelijk te schatten, niemand. En daarom, gemeente, zult u dan ook maar niet langer steunen op iets bij u vandaan. Maar zult u nou vanavond als een arme, gebrokene, verslagene van geest tot hem de toevlucht nemen. Zoek dan hem in uw gebeden, die mildelijk geeft en nooit verwijt, gemeente. Van hem mag de apostel Paulus het zeggen. En wij zeggen het hem na. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Hoort u dat? O kind van God, al uw nooddruft in heerlijkheid. Door wie? Door Jezus Christus alleen. Amen. Thank you. Fijn te zoeken het aangezicht van die Heere van wie we zo even mochten zingen. O aanbiddelijke Heere, u troost het hart dat schreiend tot u vlucht. De beden van uw kerk hebt u nimmer afgewezen. O Israëls ontfermer. Heere, dat we dan zo in u mogen eindigen. Uw naam is toch hoorder der gebeden. Dat is toch de troost van uw kind. En hij neemt toch zo in het gebed tot u de toevlucht. Hij kan niet meer buiten u. Heere, wij bidden u, wil gij door uw Heilige Geest verlevendigen, de geest des gebeds. Heere, geef toch uw genade en uw Heilige Geest aan allen die u daar zuchtend om bidden en danken zonder ophouden. Heere, maak ons toch zuchters, maak ons toch bidders, maak ons toch zoekers die niet meer buiten u kunnen, die in de weg van het gebed de hemel bestormen, Heere, die in de weg van het bidden en smeken, in het aanhoudend roepen en kloppen, Heere, wilt gij mij genadig zijn, toch mogen ingaan, want u zegt, het koninkrijk der hemelen wordt met geweld genomen, Heere. Dat is dat te bidden, dat is dat te roepen, dat is dat zuchten, dat is dat smeken, dat is dat klagen. Heere, en dat is u aangenaam. De dochters van Selafiat spreken recht. Als dat de schreeuw in het hart is, geef mij een bezitting. Heere, dan wilt u het geven. Nooit kunnen wij van u te veel verwachten. O, dat is het wonderlijke van het gebed. En dan geeft u boven bidden en smeken. Boven bidden en denken. U bent een gaarne vergevend God. U bent een gaarne vervullend Heere. Die hoort het smeken. Waarvan we toch zingen, die hoort het piepen van de raven en het kirren van de duif. Zal hij dan niet horen het roepen van een arme zondaar? Heren, dat is uw aangenaam. Geef dat we zo mogen leren bidden en zo door uw geest ook mogen volharden in dat gebed. Gaat u zo met ons mee. Heren, verlaat ons niet. Hoor onze gebeden. Niet tegenstaande wij het onwaardig zijn. Niet tegenstaande dat we het verzondigd hebben. Maar Heere, daar is die ene pleitgrond. Om Christus wil. Uw lieve zoons wil. Uit genade. Genade alleen. Amen. Zingen wij tot slot met elkaar uit Psalm 72. En daarvan het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpe ter verlossing tonen. Psalm 72 en daarvan het zevende vers. gemeente gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.
Zegen.